Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Heeft u als werkgever te maken met een conflict met een werknemer? Boventalligheid, ziekteverzuim of reorganisatie? Nu Van Werk naar Werk neemt arbeidscontracten over. Nu Van Werk naar Werk neemt werk en zorg uit handen. Kijk op nuvanwerknaarwerk.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is dinsdag 2 november 2021. Ochtendnieuws, de podcast. We zijn er klaar voor. Ivan Verrips, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
20 minuten met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld en verder buiten. De vliegende start van je werkdag. En zometeen gaan we praten over wat er uit het Veiligheidsberaad tussen burgemeesters en minister Grapperhaus is gekomen. Uiteraard, vanavond is die persconferentie. Ja. Laten we daar eerst eens op vooruit blikken. Want het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar meer sectoren. En de mondkapjesplicht keert terug. Dat kondigt het demissionair kabinet waarschijnlijk aan, zeggen ingewijden, vanwege de oplopende besmettingscijfers. Maar welke nieuwe maatregelen er echt komen, horen we dus vanavond om 8 uur... in de persconferentie van Rutte en de Jonge. En wij blikken vast vooruit met arts-microbioloog Bert Mulder, oud-lid van het, van het X-RED-team.
Goedemorgen, meneer Mulder.
Ja, ingewikkeld, hè?
Ja.
Goedemorgen.
Is dit nou genoeg, naar uw indruk, om het virus terug te dingen? Dat we wat oude maatregelen weer terughalen?
Nou, omdat je lang gewacht hebt met het nemen van maatregelen. Als je een maand geleden dezezelfde maatregelen had genomen, had je de besmettingen lager kunnen houden en was het ongetwijfeld makkelijker geweest. Ik denk dat het nu een hele moeilijke winter wordt. En helemaal voorspellen of de maatregelen genoeg zullen zijn, kun je niet. Nee. Het is ook niet alleen corona waar je over praat. Er komt een griepseizoen aan, de druk op de zorg is sowieso heel hoog vanwege alle inhaalzorg. Nee. Dus het is nu de combinatie van factoren die maakt dat het steeds moeilijker wordt om vol te houden.
Ja, als u dan kijkt naar de maatregelen die vanavond aangekondigd gaan worden, dat is natuurlijk een soort politiek compromis. Je wil de samenleving niet te veel pijn doen, je wil de economie niet te veel pijn doen. U zegt, eigenlijk had je eerder moeten ingrijpen. Had je, als je dan nu ingrijpt, had je het, als je kijkt naar puur de virusverspreiding, ook harder moeten ingrijpen wat u betreft?
Nou, het RED-team is altijd wel voorstander geweest van kort en hard ingrijpen. En ik denk dat wat er fout gegaan is, dat er toch te veel vertrouwd is op vaccinatie. Want ondanks de prachtige vaccinatiegraad van 87% in Nederland blijkt dat vaccins als middelen om die besmettingen terug te dringen toch maar gedeeltelijk werken. Je kunt ook als gevaccineerde nog steeds het virus overdragen en dat speelt ons nu ook meer de parten.
Ja, Bas zei het net al, u was lid van het RED-team, dat is gisteren opgeheven. U zei, ja, we hebben al allerlei adviezen gegeven, het is wel een beetje klaar, er wordt niet geluisterd. Is wel zonde, zijn er nu niet andere clubs die de overheid controleren op welk beleid daar gevoerd wordt? U had misschien wel een essentiële rol als luis in de pels.
Nou, het RED-team was wel een behoorlijk unieke club, moet ik zeggen. Ik vond het ook fantastisch om daar 1,5 jaar lid van te zijn. Maar hopelijk nemen ook pers, maar ook oppositiepartijen en waarschijnlijk ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid straks wel een rol over om kritisch te kijken naar de gevoerde strategie en de effecten die dat had op besmettingen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het stokje wel wordt overgenomen.
Ja, nou was jullie luis in de pels. Maar wat zegt het over beleidsmakers? Dat er uiteindelijk gewoon toch niet echt geluisterd is naar de adviezen? Of is er wel geluisterd en weten we dat gewoon niet, meneer Mulder?
Nou, er werd vaak gezegd dat er geluisterd werd. En er werden dia's gebruikt van de hamer en de dans. Maar als je dan goed keek wat er werkelijk gebeurde, dan werd er helemaal geen hamer gebruikt, om het zo maar te zeggen. Dus je had steeds het gevoel dat de beeldvorming, zo van we luisteren naar alle adviezen, belangrijker was dan het feitelijk opvolgen van die adviezen. En op een gegeven moment hebben we als RED-team geconcludeerd, we hebben nu alle adviezen gegeven die we hadden willen geven. We hebben nog een tijdje gewacht na een soort pauze die we begin dit jaar al gemaakt hadden. Met misschien komen de nieuwe verkiezingen met nieuwe formateurs, een nieuw kabinet enzovoort.
Maar niet alles ook dat is niet
lijkt te blijven.
Ja, precies.
Ja. Nog twee vragen over vanavond. We weten dus een beetje wat we gaan horen. Ik heb gisteren mijn nieuwe lading mondkapjes allemaal weer besteld. Ik denk, ach, ik had maar beter op tijd erbij zijn. Wat denkt u dat het draagvlak hiervoor is? Wat ziet u in uw omgeving?
Nou ja, ik werk in een ziekenhuis. Daar is het draagvlak voor mondkapjes nog wel groot. Maar het is natuurlijk zo dat op het moment, Duitsland heeft vorige week aangekondigd, tot en met maart blijven de mondkapjes en ze zijn nooit weg geweest. Als ik hier 10 kilometer over de grens ga tanken, want de benzine is iets goedkoper, dan draagt iedereen een mondkapje. En als je al iemand ziet zonder mondkapje, dan weet je gewoon dat het een Nederlander is. In Nederland is het draagvlak bemoeilijkt. En dat komt natuurlijk ook door ministers die liedjes zingen over mondkapjes die ze bij het vuil gooien en zo. En dat was een maand geleden dat die maatregel werd afgeschaft. En nu zit je. En dat gejojo, daar worden mensen natuurlijk moe van.
Ja, inderdaad. Een iconisch liedje van minister Grapperhaus. Tot slot, u zei de vaccins. Ja, ze vallen misschien een beetje tegen in de zin van we hebben prachtige vaccinatiegraden. Maar u had er meer van verwacht?
Nee, ik heb in maart al gezegd, groepsimmuniteit opbouwen met vaccins, dat is een illusie. Het gaat erom, vaccins beschermen, werken. Ze beschermen heel goed tegen opname in ziekenhuis, sterfte, IC-opname enzovoort. Dus een vaccin beschermt het individu uitstekend. Maar de gedachte was dat vaccins de overdracht van het virus zouden bemoeilijken.
Ja, dat gebeurt.
Dat doen ze maar een heel klein beetje. En we zien helaas nu ook dat na een paar maanden de werking al wat afneemt. Vandaar de discussie. Moeten we alweer meer boosters gaan geven.
Ja, duidelijk. En daar gaan we gelukkig vandaag ook een advies over horen van de Gezondheidsraad. Dank, arts-microbioloog Bert Mulder. En vanavond horen we dus wat er besloten wordt. 7 uur persconferentie, ook hier natuurlijk te volgen op BNR.
En dan de handhaving van de coronamaatregelen moet beter. Dat is sowieso cruciaal, zeggen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's. Gisteravond hadden ze overleg met de missionair minister Grapperhaus over de coronamaatregelen, die dus vanavond worden aangekondigd.
We hebben echt het nodig dat we met elkaar zorgen voor goede naleving. Dat zijn de mensen zelf, door goede controle erop. Dat zijn de ondernemers of de sportclubs en dergelijke. En als sluitstuk de handhaving, daar waar dat nodig is. Ik heb tegen de burgemeesters gezegd, luister, wat ik in ieder geval ga regelen is dat we, en dan beginnen we mee aanstaande vrijdag, komen de eerste resultaten van een heel groot nalevingsonderzoek. Wat we periodiek willen blijven herhalen, zodat je precies kunt zien waar zitten de, nou laat ik zeggen, zwakke plekken op dat punt, zowel in de naleving als in de controle. En dan kan daar goed op gestuurd worden.
Wel dus, Grapperhaus. De gemeente moet strenger gaan controleren. Bijvoorbeeld met mystery guests. Die gaan checken of bedrijven wel om een QR-code vragen aan hun klanten, aan hun gasten. Maar burgemeesters kunnen nog meer doen, zegt Grapperhaus.
Vandaag was een van de burgemeesters, die vond ik ook een hele goede praktijk, zei, we hebben echt met onze handhavers, zijn we gewoon overdag bij 350 horecagelegenheden in de regio langs gegaan en hebben we nog eens heel duidelijk verkondigd, hoor, we moeten die drie slag met elkaar maken. Naleven, controleren, handhaven. En hij zei, op één na hebben ze allemaal gezegd, we gaan meedoen, posters achter de ramen, controles verbeterd. Ja, mevrouw Halsma heeft ook afgelopen vrijdag gezegd, heel duidelijk, we gaan meer inzetten op de handhaving. Ik denk echt dat iedereen in zit. We moeten dit samen oplossen. Want we willen echt gewoon goed deze winter door.
Ja, ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Bruls van Nijmegen, ziet dat de handhaving beter moet. En daarom deed hij gisteren de volgende belofte.
Het informeren over de maatregelen, controleren de ondernemers en sportclubs zelf van de maatregelen, maar ook de handhaving die als gemeente gehanteerd moet worden, dat we daar een extra inspanning op moeten gaan doen. Omdat je wel merkt dat er misschien wel wat, om de mijnwoorden uit te drukken, wat verslapping is opgetreden de afgelopen weken. We hebben een goede start gemaakt met die coronatoegangsbewijzen. Maar we moeten het wel met z'n allen ook hanteren. Degene die het moeten toepassen. En dat hoort uiteindelijk ook bij een overheid die wil optreden, mocht dat niet goed lopen. Dat zullen we steeksproefgewijs blijven doen en kijken vooral naar wat niet zo goed werkt. Want we hebben onvoldoende handhavers om over de hele breedte alle ondernemingen, culturele ondernemers, sportclubs in dit land af te lopen. Dus we zullen samen met het ministerie die inspanningen wel vergroten.
Ja, dan nog even een grapperhaus, want het kabinet kwam al eerder met geld over de brug om die gemeente hierbij te helpen bij het handhaven. En dat mogen ze gewoon vrij besteden, zegt hij.
Ik heb gezegd, die 45 miljoen euro die we extra voor deze maanden beschikbaar stellen, dat is echt een hoop geld waar je veel voor kan doen. Het hoeven niet eens boa's te zijn, maar je kunt dus mensen inzetten als mystery guest. Je kunt ook zeggen, nou, je mag het geld doorbrengen naar de horeca of naar de sportclubs, zodat die meer aan controle kunnen doen. Nou, dat gebeurt in sommige gemeenten. Daar zegt men, nou, wij stellen dat geld daarvoor ter beschikking. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we het gezamenlijke doel hebben om die zorg niet overbelast te maken, om die kwetsbaarheid te beschermen en op die manier het virus zo goed mogelijk te bestrijden.
Minister en de burgemeester wilden niet inhoudelijk vooruitlopen op de maatregelen van vanavond, maar wel lieten 3 van de burgervaders weten dat ze voorstander zijn van de invoering van die QR-code op de werkvloer.
Nou, dan moet ik eerst even preciezer weten hoe dat in de praktijk zal moeten. Ik kan me echt wel voorstellen dat je kijkt waar je die QR-code misschien meer zou kunnen inzetten. Waar dat precies is, dat moeten we echt even horen, omdat er ook praktische gevolgen voor zijn.
Nou, er zijn meer voorbeelden te noemen, maar inderdaad het gebruiken van de toegangsbewijzen op bijvoorbeeld het werk, als een werkgever dat wil, zou daar een mogelijkheid voor kunnen zijn, ja.
Nou, het is al een hele strenge maatregel om die QR-code in te gaan voeren in de werkomgeving. Daar hebben we het nog niet eerder over gehad. Maar ik zou me dat nu echt voor het eerst wel kunnen voorstellen.
Nee.
We moeten een keer van het virus af.
Dat zei Antoine Scholten, burgemeester van Venlo. Daarvoor hoorde je Hubert Bruls van Nijmegen en Sybrand Buma van Leeuwarden. Werkgevers zouden dan voor kunnen kiezen een QR te eisen van personeel voordat ze naar kantoor komen. Ja, dat het kabinet zegt dat daar tegenover BNR dat het plan op tafel ligt. Maar omdat er dan een wetswijziging nodig is, ligt de regel niet voor de hand. En ook lijkt er geen meerderheid in de Tweede Kamer. Maar ook daarbuiten niet. Gisteren spraken we nog met Piet Fortuyn van CNV. Die vindt dat een onzinverhaal. VNO-NCW daarentegen, de werkgeverskant, die zegt, ja, dat is een uitstekend plan. Want anders brengen we ook andere gezonde mensen mogelijk in gevaar.
Ochtendnieuws.
We gaan eventjes naar Glasgow, daar is de COP26 bezig. En nou, daar is een akkoord bereikt. 100 landen, waaronder Nederland, hebben een akkoord bereikt om tegen het eind van dit decennium ontbossing te beëindigen.
Ja, die afspraak is dus gemaakt op die klimaatconferentie in Glasgow. Wordt ook gesteund door leiders van bosrijke landen als Brazilië, Rusland, Canada, Indonesië en Congo. En die landen die meedoen aan dit akkoord bezitten samen zo'n 85% van de bossen wereldwijd. Flink wat dus. Het gaat om een gebied van zo'n 34 miljoen vierkante meter. Brazilië ook dus, hè, betekent goed nieuws voor de Amazone, de longen van de aarde, grootste regenwoud op aarde. En om die belofte waar te maken wordt ook flink geld uitgetrokken. Tot 2025. 10,2 miljard euro omgerekend. Dat zijn dan de publieke gelden die daarvoor worden uitgetrokken. En daarnaast zal er ook zo'n 6 miljard aan privaat geld worden geïnvesteerd. En Nederland, de VS, het VK, Duitsland, Noorwegen en enkele filantropische organisaties die maakten ook nog bekend dat ze 1,5 miljard direct gaan investeren in inheemse volkeren om op die manier bossen te beschermen. Dus om die wat krachtiger te maken, neem ik aan.
Ja, gewoon meer geld te geven, dat ze niet de hele zaak plat branden om zich heen. Ja,
precies.
Om daar te bebouwen.
Ook, ja, en dat ze dus een andere manier van leven kunnen krijgen. Ook hebben meer dan 30 financiële instellingen, waaronder wat grote verzekeraars en vermogensbeheerders, aangegeven dat ze willen stoppen met investeringen die in activiteiten die verband houden met ontbossing. En ook een aantal landen, 30 dus, zegt dus dat ze de handel in palmolie, soja en cacao een halt toe wil roepen. Nou, het moet natuurlijk maar eens zien. Er is eerder ook al een jaar of 6 geleden een zo'n soort deal gemaakt. Toen minder groot hoor, toen met 40 landen. Ook daar werd afgesproken om ontbossing tegen 2030 te beëindigen, tegen 2020 te hebben gehalveerd. Nou, nu dus een nieuwe deal met veel meer landen. Premier Boris Johnson, die gastheer is van de COP26, noemt de deal een mijlpaal. En nou, we gaan zien of dit nu wel iets kan bereiken.
Nooit eerder telde ons land zoveel miljardairs. Het zijn er nu 45 en die bezitten met z'n 500 rijkste Nederlanders in de Quiet 500 uiteraard. In totaal 220 miljard. Dat is net zoveel als Elon Musk in zijn eentje. Maar toch reden voor een feestje. Onder het genot van een enorme plas champagne, een kreefje hier en daar en een optreden van Hans Klok, die net niet de bankrekening liet verdwijnen, werd de Quiet 500 gisteravond gepresenteerd in de Harbour Club in Amsterdam. De jubileumeditie, de 25e Quote 500. En verslaggever Martijn de Rijk, Bots in de Neem, was van de partij.
Paul van Riezen, de hoofdredacteur van de Quote, is ook van de Quote 500. Van harte. Dankjewel, 25 jaar. Ja, ik voel me ook echt een beetje jarig.
In het begin was er ontzettend veel gedoe altijd. Is dat nog steeds?
Mensen moesten toch een beetje wennen aan die lijst. Hè? Die waren gehecht aan hun privacy en die hadden nog niet door dat een notering in die lijst eigenlijk iets heel erg eervols is. Die dachten, ja, er komen allemaal akelige dingen op me af. Mensen misgunnen het me. De tuinman die wil gelijk loonsverhoging.
Of ik word gekidnapt of zo.
Je wordt gekidnapt. Ja, dat is natuurlijk allemaal flauwekul gebleken. Maar dat was wel de perceptie. En dat is gelukkig in de loop van de 25 jaar veranderd. En je ziet vanavond, we hebben een feest. Er zijn heel wat quote 500 leden hier aanwezig om het feestje met ons mee te
zien. Zat wel een paar miljard daar binnen, bedoel je?
Daar zat zeker een paar miljard binnen, ja. Daar stonden niet voor niks van die potige mannen voor de deur.
Terwijl er eigenlijk een kussengevecht gaande was in deze hoek van de zaal. Ruw onderbroken door.
Mijn naam is Hans Klok. En welcome to the show! Yeah!
En het is echt een lijst met grotendeels ondernemers. Hè? Want ja, ik sta me vandaag natuurlijk de hele tijd af te vragen. Wij kennen elkaar al 20 jaar en we werkten ooit allebei bij BNR Nieuwsradio. Welke afslag hebben wij nou gemist? Wat hadden we moeten doen?
Wij hadden natuurlijk veel eerder gewoon risico moeten nemen. Nee, het klopt inderdaad wat je zegt. 90% van de mensen in de lijst heeft het uiteindelijk zelf verdiend. Soms hebben ze het voortgeborduurd op het fundament dat bijvoorbeeld de vader heeft gelegd. Maar slechts 10% van de mensen in de lijst is het echt komen aanwaaien. Zoals bijvoorbeeld de nummer 1, Charlene Carvalho Heineken. Heeft eigenlijk nooit iets van belang gedaan in een bedrijf, maar heeft toch 13,5 miljard. Ja, dat is mazzel, maar dat is ook een uitzondering. De meeste mensen hebben gewoon echt hard voor gewerkt. Hebben op een gegeven moment gedacht, dit is een goed idee. Hier ga ik volledig voor tot het succesvol wordt.
Is dat dan misschien wat we er als rest van het land maar mee moeten nemen? Dat is hoe het werkt?
Nou ja, kijk, eigenlijk is het een misvatting dat je tegen mensen moet zeggen dat ze hard moeten werken. Ze moeten vooral slim werken. Dus er staan allemaal mensen in die lijst die hebben 30, 40 jaar erover gedaan om een beetje fatsoenlijk fortuin te krijgen. Maar er is bijvoorbeeld ook iemand die is binnengekomen met een bedrag van 250 miljoen dankzij een bedrijf dat hij nog geen 3 jaar geleden startte. Dat ventje is 32. Ja, dan kun je wel heel erg lang dozen gaan sjouwen, maar dan heeft deze jongen toch beter bekeken.
En wie was dat?
Job van der Voort van het bedrijf Remote. Het grappige is, hij is over de hele wereld actief, maar hij heeft bijvoorbeeld niet eens een kantoor, dus hij doet het allemaal vanaf zijn zolderkamer.
Nog steeds?
Nog steeds.
Wauw.
Als je kijkt naar het aantal miljardairs in Nederland, het zijn er momenteel 45 volgens onze telling. Dan zitten bijvoorbeeld 2 jongens tussen die jonger zijn dan 40 jaar. En het grappige is dat deze jongens niet 1 miljardenbedrijf hebben gebouwd, maar 2 of 3. Dus ja, dat bewijst ook hoe snel het kan gaan als je maar het goede idee hebt. Begin niet een fabriek waarbij je heel langzaam en dingetjes in elkaar gaat
knutselen. Geen pepernoten verkopen, nee.
1,5 jaar hebben we niet opgetreden. We zaten in Las Vegas en de wereld ging op slot. Dan ga je eten!
Ja, Hans heeft een beetje een buikje.
Wat er ook kan gebeuren is dat er corona toeslaat en dat er opeens een hoop geld verdampt. Hebben jullie dat ook gezien op die lijst?
Nou ja, als je kijkt naar het totaal van de lijst, dan zie je dat de rijkste Nederlanders 18% rijker zijn geworden het afgelopen jaar.
Oh, dus dat gaat juist de andere kant uit.
Er is ongelooflijk veel geld verdiend. Hè. Er staan natuurlijk allemaal mensen in de sectoren die heel goed geprofiteerd hebben. Supermarkten, noem het allemaal maar op. Dus die hebben heel veel geld verdiend. Natuurlijk zijn er ook wat mensen met hotels, met horeca, die een paar klappen hebben gehad. Maar grosso modo zijn de rijken gewoon heel veel rijker geworden.
Of zou het allemaal gewoon magic zijn? Beetje Hans Klok.
En nou ja, Hans Klok die zit nog steeds verlangen te kijken naar een positie in de 500. Dus zelfs met magie haal je niet de ballotage.
Nou, bij de avond. Martijn de Rijk. Nomen is Domen. Je hoorde hem spreken met Paul van Riesen. Oud-collega trouwens van BNR.
Dat zei hij.
Hoofdredacteur van de Quote. En dan, Iwan, het is de tijd van het jaar alweer, hè? Ja.
Oh ja.
Let op.
Ja. Ga je meezingen?
Nee.
Oh, gelukkig.
Nee, nu?
Ja. Is het Sky Radio nu?
Ja, dit is toch wel de kersthit van alle tijden. Mariah Carey. Door sommigen gehaat, door anderen juist grijs gedraaid. Maar een bar in Texas heeft nu een briefje aan de jukebox gehangen, waarop staat dat dit nummer draaien voor 1 december absoluut verboden is. Mm-hmm. En na 1 december maar 1 keer per avond mag worden gedraaid. En het personeel is goed getraind om dat verbod te handhaven.
Oh nee, toch.
Once we hear those twinkles, we run for the remote. It's really just a button that we press skip.
En dat schoot heel wat mensen in het verkeerde keel gehad. De Texaanse bar kreeg heel wat hate mail. En het is, zeggen ze nu, allemaal een grap.
I don't hate Mariah Carey and I don't hate Christmas.
Ja, dat bordje hangt nog steeds. aan de jukebox. En dan politiek verslaggever Thomas van Groningen. Die praat je bij over de dag die je vanuit Den Haag kan verwachten.
Een goedemorgen vanuit Den Haag. Waar je zou kunnen zeggen weer een traditionele coronadinsdag op de planning staat. Vanavond om 7 uur de zoveelste coronapersconferentie. De dag is wel iets anders dan we in het verleden hebben gezien op dit soort dagen, omdat er vandaag echt nog knopen moeten doorgehakt. Natuurlijk, er zijn heel wat coronamaatregelen al uitgelekt. Bijvoorbeeld een uitbreiding van de QR-code en mondkapjes op meer plaatsen. Maar wellicht tovert het kabinet vandaag nog wat uit de hoge hoed, want we horen in de wandelgangen dat er toch echt nog wat knopen doorgehakt moeten worden. Deze ochtend dan is er een overleg met de ministers van de corona-onderwerpen. Verder wordt er geformeerd. De formerende partijen die praten vandaag onder andere over de hersteloperatie van de toeslagenaffaire. Allerlei hoge heren van de Belastingdienst komen langs. En later deze dag gaan ze het nog hebben over de vluchtelingen, de asielproblematiek. Hoe moeten we omgaan met een grote, hoge instroom van asielzoekers? Waar moeten we die mensen opvangen? Een nieuw kabinet moet daar plannen voor maken. Daar wordt vanmiddag over gesproken. Dat zien we namelijk aan de lijst met mensen die zijn uitgenodigd. Onder andere van het COA en het IND. En natuurlijk op dinsdag is er het wekelijkse vragenuurtje. Nou, die onderwerpen horen we later deze ochtend pas. En we zien dat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat praten met onder andere voetbalclubs over supportersgeweld. Want het is de laatste tijd wel erg vaak raken bij die voetbalstadions. Wat moet daar nou tegen gebeuren? Dat dus allemaal vandaag in Politiek Den Haag.
We gaan naar de krant te kijken. Kom bestellen.
Ja, het is weer mijn
voor de persconferentie, hè?
Precies, het is weer mijn bord op schoolmoment. Ja. Is eens in dezelfde tijd. AD schrijft, daar gaan we weer. Terug van, maar heel even weg geweest. De mondkapplicht, andere maatregelen, we weten het inmiddels. Meer thuiswerken, meer afstand houden en vaker de coronapas tonen.
Ja, de Telegraaf corona-ingreep ligt direct onder vuur. Medische experts zijn kritisch op het kabinet naar aanleiding van de vooralsnog nog uitgelekte plannen. En in Trouw, kapjes terug, coronapas uitgebreid.
Volkskrant tot slot, als het gaat om corona-aanscherping, zinloos zonder handhaving. Om de nieuwe besmettingsgolf aan te pakken, wordt de coronapas waarschijnlijk uitgebreid. Een maatregel waar ingewijden met verbazing naar kijken, want wat heeft uitbreiding voor zin als gemeenten nu al nauwelijks handhaven? Nou, we hebben net gehoord in het Veiligheidsberaad dat ze ook daar zien dat dat toch wel beter moet.
En dan, ander nieuws uit de Telegraaf. EU kaapt onze renteaftrek. Hypotheekhervorming wordt geëist voor de coronasteun. Wel dus.
In het Financiële Dagblad, Brussel nog niet tevreden over de aanpak van de arbeidsmarkt en de woningmarkt, stelt Wopke Hoekstra gistermiddag.
Ja, in het AD, alarm jeugdrechters om crisis jeugdzorg. Soms oordelen met gebrekkige dossiers, zegt die krant.
En tot slot NRC, interne strijd bij Defensie om het verzamelen van data. Die strijd gaat over het verzamelen van gegevens over burgers, over jou en mij, over corona, over desinformatie door de landmacht. De ambtelijke top, de MIVD en juristen stelden keer op keer dat het niet mocht. Maar het ging gewoon door, want niemand greep in.
Tot zover onze podcast. Elke dag gratis voor niks te krijgen op bnr.nl, in Spotify of op andere podcastplatforms. En we eindigen altijd met
de column van Marianne Zwagerman.
De Nederlandse politie doet een Trumpje. Ze laten drones meevliegen tijdens hun werk, zodat ze zelf beelden kunnen verspreiden, omdat ze de berichtgeving door de media niet vertrouwen. De politie ergert zich aan felle reacties op politiegeweld tijdens demonstraties. Het zint ze maar niks dat demonstranten en journalisten met foto's en video's laten zien wat er daar gebeurt. Van een woondemonstratie in Rotterdam heeft de politie dronebeelden vrijgegeven in een poging de beeldvorming te beïnvloeden. Van de coronademonstratie afgelopen zondag in Den Haag moeten we het nog wel doen met een video die omwonenden maakte. Een huiveringwekkend beeld. Agenten gedragen zich als ordinaire scheldende kopschoppers. Met twee man trappen ze een man die op de grond ligt in elkaar om er vervolgens op te rammen met hun wapenstok. Minister Grapperhaus is er als de kippen bij om te roepen dat we geen oordeel mogen vellen over beelden zonder context. De dronebeelden van het woonprotest moeten die context bieden. Erg overtuigend is het allemaal niet. De politiechef zegt in het AD: we zagen dat demonstranten met gezichtsbedekking tassen uitwisselden en voelden dat het mis was. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we uiteindelijk weinig hebben gevonden. Je kan dus stellen dat het mogelijk rustig was gebleven wanneer we niet hadden ingegrepen. Maar wat als deze groep in de binnenstad los was gegaan? Dan had iedereen schande van de politie gesproken. Dat is waar, maar het vertrouwen in de politie groeit echt niet als de akelige waarheid buiten beeld wordt gehouden met zelfgemaakte dronebeelden en reclamefilmpjes, zoals de programma's van Ewout Genemans op RTL 4. Ik keek 2 afleveringen van zijn bureau Hofstad en zag 10 agenten achter een winkeldief op een scooter aangaan. In beeld gebracht alsof het de jacht op Osama Bin Laden betrof. De adrenaline spuit uit de oren van de dieners als ze elkaar high-fivend feliciteren met het vangen van de boef naast de politieauto die totaal losging tijdens de achtervolging. Terwijl de voice-over meldt dat de boef niks met de winkeldiefstal van doen had. Vervolgens racen ze met kogelwerende vesten en sirenes door de stad op zoek naar een man met een geweer. Het blijkt een fitnessinstructeur te zijn met een halter. Als ze uitrukken naar een flat die in brand staat, blijkt het de ondergaande zon te zijn. En zo zien we alleen tenenkrommende padvinders of losgeslagen hooligans in uniform. Het is allebei gênant.
Ik ben Roelof Hemmen en ik hou van eten en van mensen. In mijn nieuwe podcast Honger spreek ik mensen die honger in het leven hebben. Over wie ze zijn, wat ze doen, over gretig en gulzig leven en over de geheimen van hun bestaan. Dat doen we bij mij thuis, op mijn boerderij, bij mijn Big Green Egg. Ik kook met liefde voor hongerige gasten. Luister naar Honger via BNR of in je favoriete podcast-app.
Honger wordt mede mogelijk gemaakt door Big Green Egg, the evergreen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.